Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant dominee Vogel. Gerard Putters is de organist. De bloemengroet van vandaag gaat naar zuster El van der Leden, zorgcentrum Vredonk, kamer 316. En er wordt gecollecteerd voor de kerk en voor het jeugdwerk. Dan broeders en zusters de orde van deze morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 222. Uit het liedboek Gezang 222 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet, Psalm 81. De verzen 1, 2, 4, 7 en 8 in de nieuwe berijming. Psalm 81, de verzen 1, 2, 4, 7 en 8 In de nieuwe berijming zingen we Na Votum en Groet. En na de lezing van de wet zingen we van diezelfde psalm vers 9. Psalm 81 vers 9, in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na de schriftlezing volgt het kinderlied over de Bijbel. Ik ken het zelf niet. Het kinderlied gaat over de Bijbel. Daarna zingen we Psalm 105. De verzen 1 en 3. Psalm 105, de verzen 1 en 3 zingen we na het lied met de kinderen. Na de verkondiging Psalm 31. De verzen 15, 17 en 19. Psalm 31, de verzen 15, 17 en 19. Lezen we, zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek Gezang 436. De verzen 1, 5, 6 en 7. Uit het liedboek Gezang 436, de verzen 1, 5, 6 en 7 zingen we tot slot. Dan de schriftlezing is uit Galaten. Galaten hoofdstuk 2. De verzen 11 tot en met 21. Galaten hoofdstuk 2, de verzen 11 tot en met 21. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, gemeente, gasten, hier of wanneer u elders met ons meeluistert. Hartelijk welkom in deze morgendienst waarin u voor me gaan onze predikant dominee Vogel. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Volgende week, Deo Valente, wordt de heilige doop bediend aan Benjamin van Gemert en Sifra de Vries. Aansluitend van deze morgendienst zal de stemmingsvergadering worden gehouden. Indien u stemgerechtigd bent, wilt u dan aansluitend aan deze dienst weer plaatsnemen in de bank. Verder willen we nog wijzen op de ochtend van gebed en toerusting die op 20 april plaats zal vinden. We willen nu zingen, gezang 222. De kerkenraad wenst u nog een goede en een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 81, vers 1, 2, 4, 7 en 8 in de nieuwe berijming. Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Zingen vers 9, nadat we geluisterd hebben naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader, we komen deze morgen hier weer in de kerk en we willen u danken dat dat mag, dat dat kan. Dat u ons het geeft om samen ook uw woord te horen. Gewone zondag, hoewel het is warm voor het eerst in dit jaar. En we willen u heel hartelijk danken voor het goede weer van de afgelopen week. Voor, zoals het in de psalm staat, voor de milde regen die er was. We zijn een paar weken geleden hier bij elkaar geweest op de biddag voor gewas en arbeid. En dan bidden we voor alle dingen die hun gang moeten hebben, maar ook voor het gewas dat moet groeien. En als we dan na een hele periode van kou plotseling een milde regen krijgen en hogere temperaturen, dan weten we, ja, dat hebben wij niet in onze eigen hand. Het kan zo heel anders lopen. We danken u voor uw goede zorg. Dat u het laat, de zon laat opgaan, dat u het laat regenen. Dat u de God bent die deze wereld nog steeds in uw hand heeft. Ook al denken wij soms dat alle dingen zomaar gaan en vanzelfsprekend zijn, het is totaal anders. Uiteindelijk belijden we ook vandaag weer onze afhankelijkheid van u. Dat wij maar kleine mensen zijn. En dat u een grote God bent. En het meest bijzondere eer is dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Omdat u zich heeft toevertrouwd aan mensen. Toen u uw zoon zond naar deze wereld. Toen u uw zoon liet sterven aan het kruis. Liet opstaan uit de dood. U vertrouwde zich toe aan mensen. En het evangelie dat wij mogen horen is dat. En we bidden. Heere God, geef dat we ons ook vandaag voor het eerst of weer opnieuw ons aan u mogen toevertrouwen. Dat we het voor onszelf helder en duidelijk mogen weten. Dat we bij u mogen horen in leven en sterven en alles wat daartussen zit. Heere, we danken u dat u ons hier bij elkaar brengt. We mogen dat in alle rust en vrijheid doen. We bidden voor uw kerk op andere plaatsen in deze wereld. We bidden voor uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. We bidden ook voor uw kerk hier in het Westen. Als we niet zien welke grote schatten u ons in handen hebt gelegd. En dat we dat zomaar door onze luiheid en gemakzucht zomaar prijsgeven. Heren, bewaar ons ervoor. Zegent u uw kerk ook hier in het Westen. U kent ons zoals we hier gekomen zijn. We nemen allemaal iets mee aan gedachten, aan gevoelens. Misschien gedachten aan de afgelopen week. Misschien zitten we met ons hoofd al in de volgende week of nog verder. Heren, we bidden van u. Denkt u aan ons zoals we zijn en u weet waar we mee zitten. Wat de mooie dingen zijn, wat de moeilijke en de verdrietige dingen zijn. U kent ook onze zondige dingen. De dingen die we niet los willen laten, niet los kunnen laten. We bidden van u, wees u zo in ons midden, zo in ons leven, regeer zo in ons hart. Dat de dingen die van u afleiden, uiteindelijk er niet meer zullen zijn. Heren, maak ons sterk in u. En daarom hebben we ook dat lied gezongen, Leef uit mijn verbond. Geef dat we dat ook mogen doen. Leven uit uw verbond, niet met de gedachte van dan komt alles wel goed en hoeven wij er niks aan te doen. Maar met de gedachte dat we aanhankelijk en afhankelijk van u mogen leven. Heren, wees u zo met ons. En zegent u ons en geeft u ons het vertrouwen dat u ons kent. En dat u in ons leeft. En dat dat veel meer betekent dan we ooit gedacht hadden. Wees u zo bij ons hier in de kerk. Denkt u aan ons als we thuis meeluisteren op onze kamer. Misschien hadden we hier graag willen zijn, maar het kan niet meer. Denkt u dan aan ons. En bemoedigt u ons en sterkt u ons door uw Heilige Geest. Heren, u ziet ons allemaal. U ziet ook de kinderen die straks naar de zondagschool gaan. U ziet ons allemaal. Wees u bij ons en hoort u ons om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen Galaten 2, vers 11 tot 21. Het gedeelte hebben we vorige week zondagmiddag ook gelezen in de kerk. En toen was het thema van de preek eigenlijk hetzelfde als van vanmorgen. Christus leeft in mij. Toen ging het over wat betekent dat hij Christus heet en waarom word jij een christen genoemd. En toen hebben we dit gedeelte ook gelezen. Ik ga natuurlijk vanmorgen ook weer wat andere dingen zeggen, maar het blijft ook wel bezighouden. Wat betekent dat nou? Hè? Christus leeft in mij. Wat zegt dat nou iets over? Wat zegt dat nou over mijn bestaan? Als ik dat moet zeggen, Christus leeft in mij. Als dat nou het geloof is. Dat niet van ik geloof in Christus ver weg. Zelfs niet Christus, ik geloof in Christus heel dichtbij. Maar ik geloof dat hij in mij woont. He, zoals Paulus dat ook zegt. Wat betekent dat nou voor mijn bestaan? En ik zou haar zeggen, hoe voelt dat? Nou, dat is ook een aspect. Maar wat is dat nou? Welke plaats neemt hij dan in mijn leven? Nou, daar gaan we straks naar luisteren. Maar we lezen dus eerst Galaten 2, vers 11 tot 21. En het is een beetje een bozige brief van Paulus. Of in ieder geval een hele felle brief. Hij komt iets op het spoor waarvan hij zegt van ja, maar als je dat opgeeft, dan kun je net zo goed ophouden te geloven. Maar toen Kefas, dat is Petrus, te Antiochië gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. En ook de overige Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich liet meeslepen door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Kefas ten aanhoren van allen, indien gij die een Jood zijt naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Wij, geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar indien wij trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. Immers indien ik hetgeen ik afgebroken heb weer opbouw, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet, want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst is dus vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. We gaan eerst met onze kinderen een lied zingen. Dat is het lied De Bijbel, het woord dat ik nu spel. Dat moet ik natuurlijk anders zeggen, de B-I-B-E-L. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie het doen als het in het Engels gaat. Kun je het in het Engels ook spellen? Je kent het lied toch wel, hè? Ja. En hoe is het dan in het Engels? Wie kan het zeggen? Het is niet de B-I-B-E-L... maar het is de B-I-B-L-E, of niet? Zeg je dat anders? Wie weet dat? Zo moeilijk gaan we. De kerken moeten nog Engels leren ook, zeg. Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat klinkt straks. We gaan het met elkaar zingen. Het lied met de kinderen. De Bijbel, het woord dat ik nu spel. En er zijn 3 coupletten van. En daarna, als de kinderen weggegaan zijn, zingen we hier in de kerk Psalm 105 in de oude berijming, vers 1 en 3. straks na de preek zingen we uit Psalm 31, vers 15, 17 en 19 in de oude berijming. Hoe groot is het goed dat gij zult geven? Ongetwijfeld heeft u en hebben jullie vanmorgen, en ik zie zo de een wat langer dan de ander, voor de spiegel gestaan. En dan zie je jezelf soms in het voorbijgaan en dan denk je, oh ja, dit moet nog even anders. En anderen staan er inderdaad een uur voor. Maar dat zondagsmorgen is altijd wel wat lastig natuurlijk, als iedereen op een bepaalde tijd zo naar de kerk moet gaan en nog even eten, nog even enzovoort. Maar wat zie je nou eigenlijk, hè, als je voor de spiegel staat? Als je nou eens over jezelf nadenkt. Wie zie je dan? Wie ben je dan eigenlijk? Nou ja, je kunt naar jezelf kijken, naar de buitenkant. Maar het gaat ook een beetje over de binnenkant. Wie ben ik nou eigenlijk ten diepste? Ja, dat zeg je dan. Van ja, dat wordt ook wel bepaald door degene die ik heb meegekregen van mijn ouders. Nou ja, dat is ook zo. Hè? Hoe ik er in grote lijnen uitzie, kan er natuurlijk zelf heel wat aan doen. En mezelf laten verbouwen. Maar dat wordt bepaald door mijn ouders. En hoe ik me in grote lijnen gedraag, of ik man ben of vrouw ben, ja, dat is ook bepaald door mijn genen. Dat is niet het enige natuurlijk, hè. Dus het heeft ook te maken met afkomst. We zeggen dat wel eens, hè, wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Nou, daar zit wel wat van in natuurlijk. Hè. Je afkomst, je sociale afkomst, je sociale status, die is wel vaak ook wel een beetje bepalend voor je verdere leven. Het zegt niet alles, dat weet ik ook. Maar het heeft wel invloed in ieder geval. Maar het feit dat je hier in Nederland geboren bent. En niet in Verwegistan. Tenminste, de meeste van ons zijn in Nederland geboren. Dat zegt ook wat. Je opvoeding zegt heel veel. Of je liefdevol bent opgevoed of hardvochtig. Of het een open gezinssituatie was of een heel gesloten gezinssituatie. Of je kerkelijk bent opgevoed, gelovig bent opgevoed of niet. Of je ouders vooral Frans Bauer luisteren of vooral Johann Sebastian Bach. Dat draagt ook bij aan je leven. Ja, misschien allebei tegelijk, dat kan ook. Je levensloop, wat gebeurt daarin? Is dat heel rustig gegaan? Het zijn allemaal dramatische gebeurtenissen geweest. Ben je getrouwd of niet? Heb je kinderen gekregen of niet? Nou, dat bepaalt heel veel van je leven. En zo kijk je eens terug naar je genen, je afkomst, je opvoeding, je levensloop. En je kijkt eens in de spiegel en je ziet hoe je eruit ziet en je zegt, ja, dat ben ik. Ik geboren uit mijn moeder in dit land met dit levensverhaal. Als je een cv moet opstellen, dan kun je daar zo wat dingen uithalen natuurlijk. Maar een paar dingen hou je daar niet uit en dus zet je daar niet in. Bijvoorbeeld het feit, en dat is wel heel vanzelfsprekend natuurlijk, het feit of je mens bent of niet. Je zegt niet van, ik ben een mens. Ja, dat is logisch. Dat is logisch. Dat geldt ons allemaal. Je schrijft er ook niet in, ik ben volmaakt of niet. Nou ja, dat zijn er maar weinigen natuurlijk. Je schrijft er ook niet in, ik ben een zondaar. Nou ja, dat schrijf ik er helemaal niet in. Dat is een raar begrip natuurlijk. Wie gaat er nou in de cv zetten, ik ben zondig. Waarom zou je dat nou niet doen? Nou ja, eigenlijk is iedereen dat. Hè? Dus dat hoef je er ook weer niet in te zetten. Maar de vraag is wel, niet of je dat in de cv zet, maar of dat nou iets is van wie jij bent. Jouw identiteit. Kijk, als mensen op een surprise party of wat dan ook, we gaan vertellen over jou, dan komen je alle mooie dingen komen naar voren. En dan denk je wel van, nou is die persoon helemaal zo? Dan denk je van, het zal maar niet helemaal zo zijn. Maar als je jezelf nou eens bekijkt, heel eerlijk, hè? Als je jezelf nou eens goed in de spiegel bekijkt, dat onvolmaakte, ja, dat hoort bij mij. Mij lukt in ieder geval niet alles. Nu is dat helemaal niet erg, hoor. Van de week zag ik iemand piano spelen bij het zoveeljarig bestaan van het concertgebouw. Nou, dat je denkt van, nou, ik kan dat niet zo. Maar volgens mij vindt niemand dat erg, want het is er maar één die dat zo kan, en dat is hij. Dus als ik piano speel, dan is dat volslagen onvolmaakt. Maar dat geeft helemaal niet. Maar het hoort wel bij mij dat het niet allemaal zo gaat als ik wil. Wat ook bij mij hoort, dat is het domme. Zo slim ben ik nu ook weer niet. Ik doe soms heel domme dingen. Niet die niet altijd slecht zijn, maar gewoon, ja. Verder reikt mijn verstand niet, om het zo te zeggen. Of mijn intuïtie niet. Ja, dat hoort ook bij mij. En het kwade. Ja, het kwade hoort ook bij mij. Als je alles van mij afwist, hè, wat er zich in mij afspeelt. Als je alles van mij zou afpellen, hè. Ik denk dat dat voor ons allemaal geldt, maar laat ik over mezelf spreken. Hè, dan hou je niet een blanke pit over. Dat je denkt van, nou ja, er zit wel een hoop onzin omheen en een hoop slechte dingen, maar uiteindelijk is het zo'n geweldig iemand. Dat weet ik niet. Het kwade hoort ook bij mij. Is dat nou deel van je identiteit? Ben je dat ook? Ja, ik denk dat dat wel bij ons hoort, hè? Dat het iets is wat helemaal met ons verweven is. Waarvan je niet kunt zeggen van, dat kan ik nou losmaken van mezelf. Heel veel dingen kun je losmaken van jezelf. Je kunt zeggen van, nou, mijn haar staat me niet, dus ik ga naar de kapper. Ik neem een pruik en zo zeg je van, nou, dan ben je iemand anders geworden. Je hebt een ander kapsel gekregen. Maar het kwaad, dat is zo met ons verbonden. Er is op zich helemaal niks christelijks aan, hoor, dat ik dit zo zeg. Was van de week ook, zag ik dat nog eventjes. He, van, ging het over machtsmisbruik. Waar ligt dat aan? En hoe komt het dat mensen macht gaan misbruiken? Zit dat in de mensen? Of bepaalde mensen? Of het ligt aan de omstandigheden. De omstandigheden maken dat ieder mens eigenlijk van macht misbruik gaat maken. Dan denk ik van, nou, zo is het. Het zit in ons allemaal. Dus dat is hoort bij mijn identiteit, van wie ik ben. Nu is de vraag wat het evangelie daar nou mee doet. Ja, dan kun je natuurlijk heel lyrisch gelijk worden van, nou, het evangelie verandert me helemaal, helemaal, totaal. Maar ik zou zeggen, niet alles tegelijk, hè? Rustig aan. Maar wat doet Pasen? Wat doet Pasen nou met ons? Bepaalt Christus onze identiteit? Dus ja, onze genen, afkomst, opvoeding, levensloop, die horen erbij. Het kwaad hoort erbij. Het onvolmaakte, het domme. Het geïntegreerd, een integraal onderdeel daarvan, het kwaad. Maar Christus dan? Als Paulus dat dan zegt, Christus leeft in mij. Is dat dan iets wat, nou, wat je zegt van, ja, ik zit in de spiegel en dan ga ik naar mezelf kijken. Als ik een hoed opzet, zie ik er heel anders uit dan dat ik geen hoed op heb. Of dat als ik mijn haar rood verf, zie ik er anders uit dan dat ik mijn haar zwart verf. Is het zoiets dat je zegt, het komt er een beetje bij, het kleurt je leven een beetje. Iets wat niet echt deel is van je bestaan? Zou Paulus dat bedoelen? Ja, nou ja, Christus hoort bij mij. Hij zegt het veel sterker. Hè? Hij zegt, Christus leeft in mij. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Ik leef, ja, maar dat leef ik dankzij Christus. En dus, zegt hij, dat ben ik. Dat hoort bij mijn bestaan. Dat hoort bij mijn identiteit. Christus leeft in mij. En dus dat hij er is net zo belangrijk voor mij als dat ik ben opgegroeid in dit en dat gezin. Minstens zo bepalend. Kun je dat nou zo zeggen? Nou ja, Paulus zegt het wel. Ja, Paulus zegt er al iemand. Maar ja, Paulus zegt het niet omdat hij nou toevallig apostel is. Hij zegt van ja, ik ben zover opgeklommen op die ladder. Hè. Waarom zegt hij het nou? Omdat hij dat nou als de kern van het evangelie heeft gehoord. Ontdekt. Dat is nou juist waar het om gaat. Het evangelie, en over wie het gaat in het evangelie, die wil niet aan de buitenkant blijven van ons bestaan, maar in ons wonen. En verderop schrijft Paulus, door hem en door de Heilige Geest leren wij zeggen tegen God, Abba, Vader, dat betekent, ja, iemand je vader noemen, dat zegt wel iets over wie jij bent. Dat zegt iets over je identiteit als kind. Dus als je God Vader leert noemen, dat betekent dat er ook iets met jou veranderd is. En Paulus zegt in Efeziërs 5, dat Christus door het geloof in uw hart een woning maakt. Soms is het de Heilige Geest die daar woning maakt, staat er ook in de Bijbel, maar ook vaak Christus zelf. Met andere woorden, het is een heel bekend Bijbels beeld. God die niet alleen bij ons woont, naast ons woont, maar in ons wil wonen. Christus leeft in mij. Ja, niet alleen in mij. Alsof Christus heel erg afhankelijk is van mij. Hij woont ook in anderen en hij woont ook buiten anderen. Hij is niet alleen maar levend in mensen, maar ook in mij. Hij is sowieso de levende. En hij troont op de rechterhand van de Vader. Maar hij woont ook in mij. Nou, dat zegt Paulus. En hij zegt dat over iedereen die gelooft. En het geloof is dus als het ware die verbindende schakel. Het stelt niet zoveel voor het geloof, maar het is die verbindende schakel. Maar waarom is het nou zo? Waarom is het nou zo? Je zou veel gemakkelijker zeggen van, nou, ik ben ik. En ik heb mijn ding en ik hoor de Bijbel. En daar doe ik iets mee of daar doe ik niets mee. Dat helpt me wel of dat helpt me niet. Nou, daar kan ik wel mee verder. Het is een soort leidsman. Een soort stimulans, een soort raadgever, een helper, de Bijbel. Ja, zo kun je dat opvatten natuurlijk, maar dat is niet zoals de Bijbel het zegt. Het geloof is veel meer. Hè? De Heer Jezus zegt niet voor niks tegen Nicodemus. Gij lieden moet wederom geboren worden. Maar daar gaat het om. Een nieuw leven krijgen. Wederom geboren worden. Paulus zegt in 2 Korinthe, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Is opnieuw gemaakt. Dus dat is, gaat veel verder dan dat je zegt van, nou, ik hoor in mijn eigen leven, hoor ik een paar goede stemmen van God en van andere mensen om me heen. En daar doe ik wat mee. En ik denk dat heel veel mensen daar tevreden mee zijn. Dat ze zeggen van, ja, maar dat is het geloof. Ik hoor het evangelie wel. Nou, Jezus zegt dat ik dit moet doen of dat ik dat moet doen. En dat doe ik dan ook, of niet. Maar dat is het. Maar een mens moet van nieuws geboren worden, wedergeboren worden. Het evangelie maakt van ons nieuwe mensen, geeft een nieuwe identiteit. Gerrit Achterberg zei dat zo mooi, hè? In zijn gedicht. Dat wij nieuwe mensen mogen worden, wat er ook in ons leven is gebeurd. En nu is het stil geworden, zoals een zomer om de dorpen bloeit. Nou, prachtig. Het evangelie geeft ons een nieuwe identiteit. Ik ben niet ik met alleen maar mijn voorgeschiedenis en met al mijn zonden en andere dingen. Maar Christus geeft mij openbaringen, een nieuwe naam, een nieuwe identiteit. En vandaar dat mensen vroeger pas bij hun doop hun doopnaam kregen. De identiteit van Christus, niet alleen zoals je zelf bent in jezelf. Maar zoals je mag zijn in Christus. Ik moet even iets over de aanleiding vertellen. Waarom zegt Paulus dat nou zo? Dat is het bijzondere met Paulus, dat hij de meest mooie dingen zegt naar aanleiding van een heel concrete gebeurtenis. En dan wordt Paulus lyrisch en dan gaat hij het zo helder omschrijven wat een nieuw mens is. Het heeft te maken met Petrus, Kefas zoals hij hier genoemd wordt. Hij had een conflict mee. Petrus, we weten dat verhaal wel uit Handelingen. Die zag een laken uit de hemel neerdalen en er lagen allemaal reine en onreine dieren op. Reine en onreine dieren, dat waren de onreine dieren mochten Joden niet eten en de reine dieren wel. En dat was een symbool voor Petrus of een visioen voor Petrus om duidelijk te maken, dat geldt niet meer. Rein en onrein, en ieder mag bij God horen, wie je dan ook bent. Toen kwam Petrus in Antiochië en toen dacht hij van ja, dus dan mag ik ook rustig met de heidenen samen eten. Joden deden dat eerst niet. Fijn dat ze gelovig geworden zijn, die heidenen. We horen nu samen bij Christus. Nou, toen kwamen er een paar broeders die zeiden van ja, maar zo gemakkelijk gaat dat niet. De mensen moeten zich wel houden aan de Joodse gebruiken, Joodse voorschrift. Het moet eigenlijk dus bij het Jodendom worden ingelijfd. Want Christus, Jezus, die hoort bij ons. En Petrus dacht, oh ja, dat is waar ook. Dus toen die mensen kwamen, toen dacht hij van, nou laat ik maar niet meer met die christenen uit de heidenen gaan eten. En dan ging hij met zichzelf eten en met een aantal anderen. Dus op een afstandje bleef hij weer. Dus hij was eerst heel nauw verbonden met andere mensen. Maar toen trok hij zich terug. Nou, Paulus werd furieus. Hij zegt van ja, nou ja, je kunt zeggen van Petrus was een beetje, zo kennen we hem trouwens niet, een beetje, ja, hoe zeg je dat nou netjes, hè? Een beetje bangig. Maar Paulus is heel boos. En hij vraagt, waardoor zijn wij nu eigenlijk gered? Wij geboren Joden. En hij kijkt naar Petrus, en hij kijkt naar zichzelf. Waardoor zijn wij nou gered? Waardoor zijn wij nu gerechtvaardigd? Hoe komt het nou dat wij in de goede verhouding tot God staan? Een gerechtvaardiging. Is het nou omdat wij zo geweldig waren? Omdat wij al die werken der wet die de Joodse wet ons voorschrijft gehouden hebben? Helemaal niet. Dat brengt ons helemaal niet verder. Alleen het geloof in de Heer Jezus brengt ons verder. En dat gered worden, dat in de goede verhouding tot God staan, dat heeft helemaal niks te maken met dingen van de wet. We zijn door het geloof behouden. Geloof in Christus. De wet is het niet. Het dit doen en dat doen en dat doen, dat is het niet. En dat weten wij, zondaars uit de Joden, maar al te goed. Wij redden het niet. Christus moest komen, ook voor ons. En hoe kun je dan van andere mensen, van heidenen vragen, of ze dat precies dat gaan doen, waarmee wij het ook niet konden redden. Dat is onzin. En dan moet je niet meer aan beginnen, want anders is Christus voor niks gestorven. Dan is het toch weer, wij moeten zoveel doen voor God om mee bij God in een goed blaadje te komen. Ja, maar Petrus gezegd, het gaat toch niet zomaar. Het gaat toch niet zomaar. Dan wordt het toch heel gemakkelijk. Dan kunnen mensen zomaar doen wat ze willen. Nou, helemaal niet, zegt Petrus. Want Christus is gekruisigd. En ik ben met hem gekruisigd, zegt Paulus. En waaraan is hij gekruisigd? Nou, waarom is hij gekruisigd? Hij is gekruisigd om de vloek van de wet te dragen. En nu heeft die wet geen zeggenschap. En ik ben met Christus gekruisigd om voor God te leven. Niet voor de wet te leven, maar voor God te leven. Dat is nou mijn doel geworden. Ik leef niet meer voor mezelf, ik leef niet meer voor de wet, ik leef voor God. Ik ben met Christus gekruisigd om voor God te leven. En dat is nou wat Petrus zelf schrijft later in zijn brief. Dat we met Christus zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat is het nou. Christus leeft in mij. Dus Petrus, zegt Paulus, als je nou dood bent voor de wet, omdat je met Christus gestorven bent, waarom doe jij dan alsof dat niet zo is? Wees nou niet zo bang dat je zegt van, ja, maar we moeten toch allemaal dingen doen. Waarvoor moet je dingen doen? Om daardoor gered te worden? Helemaal niet. We doen dingen om voor God te leven. Dat is het. Er is veel over te zeggen natuurlijk, hè, over de betekenis van de wet. Ik hoop dat we het nog wel eens een keer krijgen, de gelegenheid. Ik ben gekruisigd, zegt Petrus. Of zegt Paulus, ik ben gekruisigd. Ja, ik ben ook geboren. En ik ben geboren met bepaalde genen. Maar dat leven is ook gekruisigd. Dat is de oude mens, hè, zo noemt Paulus dat verderop wel. De oude mens, dat is niet alleen maar iets slechts. Dat is iets van mijn hele bestaan. Hè. Er zitten slechte dingen in, er zitten domme dingen in, er zitten ongemaakte dingen in. Maar dat is mijn hele bestaan dat daardoor gekenmerkt wordt. Niet alleen maar slecht. Maar wel die wortel daarin is gekruisigd. En zo zegt Paulus, ja, ik leef. Maar ik leef met Christus. En ik heb ook nog een gewoon leven, zegt hij. Voor zover ik nog in het vlees leef. Ik leef ook nog mijn dagelijks leven met alles wat erop zit. Met het onvolmaakte, met het zondige, met het kwade. Maar dat leef ik nou juist in het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Met andere woorden, mijn identiteit wordt ten diepste bepaald door wat de Heer Jezus in mijn leven doet. Ja, ik leef mijn eigen leven. En mijn genen zijn er nog steeds. Mijn geschiedenis draag ik mee. Mijn kwade dingen draag ik mee. Maar Christus leeft in mij en laat mij met hem leven. Dat betekent, Christus is de belangrijkste in mijn leven geworden. Belangrijker dan al het andere. Nou, daar zeg je nogal wat mee, hè? Soms staat het ook in bepaalde liederen. Het lied Neem mijn leven, hè? Neem alles van me. Dat je denkt van, ja, maar is dat nou echt zo? Heb ik dat nou zo? Dat Christus zo belangrijk voor me is dat al het andere kan wegvallen. Is Christus zo belangrijk voor mij dat al het andere ook van mijn gewone leven weg kan vallen? Of bedoelt hij dat niet? Hij zegt het zo mooi, hè? Voor zover ik nog in het vlees leef. Dat betekent van, ja, dat is mijn leven, dat wordt daardoor gestempeld door Christus. Mijn gewone leven, hè? Met mijn genen, afkomst, opvoeding en levensloop. En al het andere wat erbij zit, dat wordt door Christus in het vervolg geregeerd. Hij komt erbij, hij komt bij mij wonen. Ja, dat heeft wel veel consequenties voor ons leven. Heel veel consequenties. Eigenlijk voor alles. Voor wat mijn geloof is. Geloof kan niet meer zijn. Ik doe er wat aan. Of ik doe er wat aan als ik er zin in heb. Dat kan niet meer. Want anders is het geen geloof. Ik leef in het geloof in hem die mij heeft lief gehad. En die in mij woont. Dat zegt iets over mijn relaties. Hoe ga ik om met relaties? Hoe ga ik om met mijn man, met mijn vrouw, met mijn kinderen, met mijn ouders? Dat heeft er heel veel mee te maken. Het heeft te maken met welke richting ik kies in mijn leven. Wat ga ik doen? Wat ga ik niet doen? Waar kies ik voor? Welke opleiding? Welk werk? Als Christus in mij woont. Dan kan het niet zo zijn dat ik mijn relaties of mijn werk buiten hem bespreek, buiten hem regel. Ja, dat kan natuurlijk. Je kunt alles doen. Maar dan vloekt dat met wie je ten diepste bent. Heeft te maken met mijn vrije tijd. Hoe vul ik dat in? Mijn uitgavenpatroon. Stedingspatroon. Te maken met mijn seksualiteit. Trouw of ontrouw. Als Christus mijn leven is, dan bepaalt hij mijn leven. En dat moet je heel goed begrijpen. Want dat betekent niet dat Christus dan alles voor mij doet en in mij doet. En dat ik een soort robot word. Zo is het niet. Ik blijf wie ik blijf. Hè, met mijn genen, met mijn karakter enzovoorts. Hij neemt mijn leven niet uit handen. Hij komt bij mij wonen. Hè, met zijn genade en goedheid. Met zijn woord en sacrament. Hij probeert beslag te leggen op heel mijn leven. Op alle ruimtes van mijn leven. En daar kun je moeilijk over doen. Maar dat is in de eerste plaats iets waar je je geweldig over moet verbazen en verwonderen. Christus leeft in mij. Ik ben met hem gekruisigd. God zelf woont bij mij. Dat is toch iets waarvan je zegt van, hoe kan die daar nou in wonen als je jezelf dan voor de spiegel gezien hebt, hè? En je kent jezelf in al je delen. Je uiterlijk, je innerlijk, en je hebt goed over jezelf nagedacht. En je hebt dat kwade, onvolkomene, het domme, maar ook dat kwade dus wel het benoemd. En dat je zegt, hij wil juist hierin wonen. In mij wonen. Daar begrijp je helemaal niks van. Ik begrijp niet altijd, ik begrijp wel dat dat heel wat consequenties heeft, maar ik begrijp helemaal niet dat hij dat wil. Waarom zou hij dat nou willen? Wat zou hij daar nou in zien? Wat wil hij met mij? Nou, daar heeft Paulus het niet over, maar dat is iets waarvan je zegt van, nou, dat begrijp ik eigenlijk nooit. Waarom God nou bij een mens wil wonen? En waarom God nou in mij wil wonen? Hij doet het wel, hij wil het wel. Hij wil bij mij komen. En wat dat betekent, dat is niet zozeer van, nou, dan mag je dit wel en dat niet en dit wel en dat niet. Maar dat hij mijn leven wil veranderen. Een leven dat niet meer gericht is op ikken. En waarmee ik in het centrum sta van alles. Maar een leven waarin hij centraal staat en die ander. God lief hebben boven alles en daarnaast als onszelf. Mijn identiteit, en dat is het. Mijn identiteit wordt opgeschud. Wie ik ben, wie ik geworden ben, wat het leven mij heeft aangedaan, wat ik ook niet kan, waar ik door en door slecht in ben. Ik krijg een nieuwe naam. Christus leeft in mij. Ja, hoe werkt dat nou uit? Nou, als je nou naar je karakter kijkt, je zegt, kan God daar wat aan doen? Ja, natuurlijk doet hij er wat aan. Maar mijn karakter trekken, ik blijf nog wel mezelf. En misschien schaaft God daaraan. En misschien moet je zelf ook veel schaven daaraan. En zie je dat ook wel. Maar je wordt niet opeens een heel ander iemand. Je ziet het zojuist zo mooi aan Petrus. Hè? Als je hem vergelijkt met hoe hij daarvoor voor Pasen was en na Pasen. Wie neemt het woord? Petrus. Natuurlijk neemt Petrus het woord. Dat deed hij daarvoor en daarna ook. Maar zo is het. Juist die karaktertrekken wil God ook gebruiken in zijn dienst. En wat ik ook niet verloochen, dat is mijn genen. Ik ben nu eenmaal zoals ik ben. En zoals ik op deze wereld gekomen ben. En ik heb beperkingen. En mijn ouders hebben dingen voor mij bepaald zonder dat ze dat bewust waren. En mijn opvoeding, ik kan mijn opvoeding niet uitwissen. Ik kan niet zeggen van dat en dat, die lelijke dingen, die zijn er nooit gebeurd. Dat kan ik niet zeggen, die zijn er. Maar ik mag een ander mens zijn, een nieuw mens. Een mens, nee, hetzelfde mens, maar dan een mens met hoop. Hoop. Met verwachting, met toekomst. Met zekerheid. Met leven. En wat moet je nou doen dan? Nou, niet van alles. Niet van alles. Dat je zegt van, oh, dan moet ik opeens van alles gaan doen. Sommige mensen krijgen dat dan als ze het evangelie horen en denken ze, nou moet ik van alles gaan doen. Het is net als Martha, hè, die gelijk met de pannen begint te rammelen. We moeten van alles. Weet je nou wat je nou eens moet doen? Is goed in de spiegel gaan kijken. Dan moet je even de tijd voor nemen. Goed in de spiegel kijken. En dan moet je goed naar jezelf kijken. En dan moet je goed eens kijken van, wie staat daar nou? En kijk eens naar je buitenkant. En naar je binnenkant. Maar dan kijk dan eens goed. Hier staat iemand. Die niet bepaald wordt door vroeger. Maar bepaald wordt door genade. Door Christus Jezus. Hij is mijn leven. En van hem. Nee, dat betekent dus niet dat je je verleden kwijt bent. Maar dat je een mens met hoop bent. Dat zoiets wezenlijks voor je is. En ik zou zeggen van neem dat nou. Paulus wist niet precies hoe een mens in elkaar zat. Tenminste niet zoals wij een mens bekijken. Laat ik het zo zeggen. En hoe het met genen zat en zo. Ik weet niet hoeveel Paulus daarvan wist. Maar ik zou zeggen van laat Christus nou net zo bepalend voor je zijn. Als dat je genen voor je zijn. Ik kan verder. Wat er ook is geweest. En ik zeg het allen. Dat hij leeft. Dat hij verrezen is. Want het evangelie doet dit nou met je. U bent hier in de kerk. Jij bent hier in de kerk. Niet zomaar om een godsdienstig praatje te horen. Niet zomaar om te zeggen, oh ja, dat kan ik ook wel doen. Maar om nieuwe mensen te zijn. Wat er ook in je leven is gebeurd. Als je dit maar zegt. Heer Jezus, uw genade is mij genoeg. Leef met hoop. Amen. willen we samen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, terwijl we dat zeggen, dat u in de hemel bent, weten we ook dat u heel dichtbij bent. Dat u in ons wil wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Ook die woorden zijn gesproken bij onze doop. Dat u niet op een afstandje wilde blijven, maar dat u God in ons wil zijn. Gelukkig bent u ook ver boven ons en staat u boven alles. En kunnen we ons met een gerust hart aan u, de koning der koningen, overgeven. Maar u bent niet tevreden met onderdanen die zomaar wat leven. We danken u dat we het evangelie mochten horen, dat u in ons wil wonen. En we bidden van u, geef dat we dat niet wegstoten. En dat we dat niet van ons afduwen. Maar dat we het aanvaarden. Dat we aanvaarden als een geschenk dat u, de eeuwige God, die geen mens nodig had om God te zijn, dat u toch bij ons wil wonen en in ons wil wonen. En dat we zo op die manier, ongekend, onverwacht en onverdiend, uw kinderen mogen zijn. Heere, geef dat we dat niet wegduwen, maar dat we ons eraan overgeven. En Heere God, wat is het groot dat u dat met ons wil doen. Misschien is het nog wel te begrijpen dat u dat voor andere mensen wil doen. Maar we kijken naar onszelf en we zien vaak kerkmensen die hun hele leven al in de kerk zitten. En dat u dan dit in ons leven wil leggen. We danken u voor uw evangelie. Zegent u ons als we daarover nadenken. Geef dat daar ruimte en tijd voor is. In ieder geval dat als we vandaag ongetwijfeld weer een keer voor de spiegel komen te staan, dat we eraan terugdenken, niet direct aan de preek, maar aan uw woord. Dat u in ons leeft. Geef dat we dat met ons mee mogen dragen. Dat woord, Christus leeft in mij. En dat dat zo ons leven mag bepalen, in voor- en tegenspoed. Met anderen of alleen. Ook in eenzaamheid. Met alle vragen van het leven, met alle twijfels van het leven, met alle pijn van het leven. Dat we mogen leven in het geloof in de Zoon van God die zich voor ons heeft overgegeven. Heren, geef dat zo Christus ons leven mag zijn. Ons denken. En dat Hij ons gevoel ook uiteindelijk mag bepalen. We danken u dat het Pasen is geweest en dat we dat mogen weten. Dat Hij leeft. Zegent u ons zo met allen die ons lief en dierbaar zijn. We willen het graag ook aan anderen geven. Daarom is er vanmiddag ook weer een buurtlunch in de Coloriet. Wilt u geven dat dat ook tot zegen mag zijn van hen die daarbij zijn, bij horen, bij willen horen. Geef dat dat een gemeenschap mag worden van mensen die leeft uit u. We willen dat ook graag aan anderen vertellen en met anderen delen. Daarom bidden we om uw zegen over het Alfa-werk. Geef dat ook in deze laatste periode dat het goed mag zijn. En dat het Christus dichtbij mag brengen. Zo willen we ook bidden voor het werk van de groeigroepen. Ook als er naar een nieuwe vorm gezocht wordt. Nieuwe mensen gezocht worden die dat verder kunnen begeleiden. En ook naar een nieuwe opzet daarvan. Als er mensen in de loop van de tijd tot geloof zijn gekomen, wilt u geven dat we op de een of andere manier met hen verder kunnen. Of dat zij met u verder kunnen. Wijst u de wegen. Gaat u met ons verder. We willen dat ook voor elkaar bidden. Of u ons nabij wil zijn, dat u in ons wil wonen. En met de mooie dingen en de verdrietige dingen de boventoon mag voeren. We danken u met onze zuster Hollemans dat ze goede berichten kreeg na een groot onderzoek en toch ook een spannend onderzoek. Dank u voor uw bewarende hand. Geef dat ze ook verder mag gaan. De zekerheid dat u haar leven draagt. We bidden ook voor onze zuster van der Leden, die de bloemengroet krijgt van de gemeente. Geef dat ze daarin iets mag zien. Van uw genade, uw liefde, uw zorg. Heren, wees u bij haar. U kent haar hele leven. Wees u ook in haar leven de grote aanwezige. Zo leggen we ons leven voor u neer. U kent ons persoonlijk. U kent onze vragen, onze twijfels. Geef dat we dat op de een of andere manier bij u kwijt kunnen. Geef dat we ook uw gemeente zo mogen zijn om dat samen te delen. Wees u ook straks bij ons bij de verkiezing van ambtsdragers. Brengt u ons ook vanmiddag weer samen met de jongeren. Hoort u ons barmhartige vader, om Jezus Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Zal er nu gecollecteerd worden voor de kerk en voor het jeugdwerk. En als de kinderen terug zijn, zingen we gezang 436, Jezus neemt de zondaars aan. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Ik open deze stemmingsvergadering met het lezen van enkele versen. Het hoofdstuk 1 van de brief van Paulus aan de Filippenzen. En ga u daarna voor in gebed. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, zo dikwijls ik u er gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens het deel hebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Voor. Barmhartige God en Vader in de hemel, het amen van de woordverkondiging van vanmorgen is nog maar kort geleden geklonken. En gelijk al zitten we in een situatie waarin het duidelijk is dat het zo belangrijk is dat Christus in ons leeft. Wij danken u voor de verkondiging van dat evangelie van vanmorgen. En wij bidden u op dit moment voor overvloedige liefde, voor helder inzicht, voor fijngevoeligheid, voor onderscheidingsvermogen. En dat kan alleen maar door de werking van uw geest. Stel ons daarvoor open. Vervul ons met de vrucht van gerechtigheid door Jezus Christus, tot eer en prijs van u, Vader in de hemel. Uit genade. Amen. Na de verkiezingen van 17 maart jongstleden zag de kerkraad zich genoodzaakt ontheffing te verlenen aan 4 gekozen broeders. Tot het stellen van een dubbeltal namen voor de 3 vacatures, ouderling en 1 vacature diaken, zag de kerkraad geen mogelijkheden. Daarom 5 namen van broeders voor 3 vacatures ouderling en 1 voor de vacature diaken, een enkelvoudige kandidatuur. De broeders die zijn gekandideerd zijn de broeders Eckhart, de Jong, Van Lieren, Pichel en Van de Velde. En in de enkelvoudige kandidatuurstelling diaken broeder Van der Zijde. Op het stembriefje wordt u verzocht bij de ouderlingen maximaal 3 namen aan te kruisen. En bij de vacature diaken het woordje ja of nee. U kent de gang van zaken. Wanneer de telling ter plekke 2 banken per ouderling heeft plaatsgevonden en het is hier bekend, dan zal ik u het signaal geven dat u kunt vertrekken of mag blijven. De kerkraad krijgt assistentie, of ik moet zeggen aan de telcommissie zijn toegevoegd de gemeenteleden Mark Goudriaan, David en Eline Wilhouder en Elle Talen. Ik verzoek de broeders om hier de lijsten te komen halen en twee banken voor hun rekening te nemen. Tot zover is het allemaal gelukt. Alle stemmen zijn binnen en de aantallen kloppen. Wij gaan hier verder met de telling. Het is aan u wat u nu wilt doen.
Thank you.